Die heeft berekend dat op het moment dat de Amerikaanse overheid nu $1 aan schuld uitgeeft, dat het meteen 66 cent daarvan naar de rentebetalingen moet.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 23 juli. We duiken in de recente correctie van goud en zilver, de aanjagers erachter. En we gaan natuurlijk langs onze adviezen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginswen en ik zit hier met Ronald de Soete en Karel Berks. Jongens, allereerst, wat is jullie opgevallen de afgelopen beursweek, Ronald?
Ja, ik zie nu toch wel heel veel paniekberichten komen en AI-aandelen zijn overprijsd en uranium is overprijsd, lithium is overprijsd. Dat zijn natuurlijk grondstoffen die ik allemaal volg en toch ook steeds meer berichten uit Amerika dat men toch bang is dat door het uitlopen van die oorlog, hè, die al 37 miljard dollar gekost heeft, dat betaald moet gaan worden en dat we eigenlijk dat allemaal nog op ons af moeten krijgen. Dus ja, het sentiment lijkt toch een klein beetje om te gaan slaan. Mensen worden voorzichtig. Maar aan de andere kant, ja, dat hebben we natuurlijk al jaren gehad, dat je denkt, het kan allemaal niet hoger. En dan blijkbaar worden we toch weer verrast. Dus elke keer wordt weer verrast dat eigenlijk zijn we allemaal negatief, maar we zien toch die beurzen nog steeds wel een beetje aantrekken. Dus ja, spannende tijden zou ik zeggen op dit ogenblik.
Kou.
Ja, Roland maakt een goed punt van de oorlog in het Midden-Oosten zorgt natuurlijk voor een steeds grotere rekening bij de Amerikaanse overheid. Dat zie je al terug in de rente die aan het oplopen is. Dus de tweejaarsrente staat nu op 4,3%. En uiteindelijk volgt de Fed de rente van de tweejaarsrente. Die staat op 3,5 tot 3,75. Dus het betekent dat de markt nu renteverhogingen aan het inprijzen is. En eigenlijk wil niemand daar nog aan. En als dat gebeurt, ja, dan hebben we wel weer een uitdaging op de beurs te pakken. Want als de rente stijgt, dan moeten bedrijven meer geld reserveren om af te lossen. En dan hebben we dus minder winst. Maar los daarvan ook een heleboel opvallende berichten afgelopen week, waarvan ik misschien wel de opvallendste vind. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Mm-hmm. 2004 ging het naar de beurs. Elk kwartaal bijna had het meer vrije kaststroom dan het kwartaal daarvoor. Dus één rechte lijn van linksonder naar rechtsboven in de grafiek. En afgelopen kwartaal opeens 5 miljard negatieve vrije kaststroom, omdat ze nog meer in AI gaan investeren dan er binnenkomt. Dus nu gaat nu meer geld uit dan dat er binnenkomt. Vorig jaar wilde Google of Alphabet 91 miljard investeren. En de verwachting van het management voor de komende vier kwartalen is een bedrag van rond de 200 miljard. Dus we geven alleen maar meer en meer uit. En de meest winstgevende bedrijven op de wereld, en dat is Alphabet, heeft gewoon een negatieve vrije kaststroom. Dat vond ik wel opvallend.
Ja. Ja, merk je niet altijd als je zegt van hem, beleggers worden bang, ook wat Ronald net aanstipte, zeker met die AI-aandelen, dat omdat het sentiment dan misschien wat negatiever wordt, die aandelen dalen, waardoor vervolgens weer mensen denken we gaan kopen, waardoor die rally toch weer doorpakt of niet? Zie ik dat verkeerd?
Ik denk dat Ronald er ook wel ideeën over heeft. Weet je, wat je natuurlijk krijgt is van op het moment dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in AI, heb je steeds meer bedrijven die daar enorm van profiteren. Want ik wil nu kijken naar de Microns, de SK Hynix en de Samsungs van deze wereld, die heel veel geheugenchips natuurlijk bouwen voor die datacenters. Weet je, als Google blijft doorbouwen, dan is er nog enorm vraag naar dat soort producten. En wat ook meespeelt is dat Google enorm hard groeit. Want volgens mij over de afgelopen vier kwartalen is de cloud business met 82%, als ik het goed onthouden heb, year on year gegroeid. Zolang dat soort groeicijfers maar blijven bestaan, gaat het feestje door. Alleen zo'n Google of een Microsoft of een Amazon moet niet zeggen van we hebben genoeg geïnvesteerd, want dan heb je een probleem volgens mij. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Ronald.
Ja, ik ben geen echte AI-expert. Ik kijk alleen maar wat gebeurt in AI-land en wat voor impact het op energie heeft. Maar ik had toevallige gesprekken op NPO met over een AI en die bubbel die mogelijk komt. De energieconsumptie, daar wil ik even op inhaken. Omdat heel veel datacenters hebben nu het probleem dat ze eigenlijk moeten zorgen dat ze genoeg energie hebben. En die data die moet over natuurlijk de kabels. Maar die elektriciteitskabels, die zijn er eigenlijk niet. En in Amerika loopt het netwerk echt enorm achter. En heeft niets te maken met Nederland. Wij hebben echt een heel goed systeem. We klagen wel. Hè, maar in Amerika is het echt een drama. Dus wat ze dachten allemaal, wat jij ook zegt, Karel, die bedrijven. Weet je wel, we gaan even zo'n kleine reactor neerzetten. Zo'n SMR, zoals we dat noemen. Hè, zo'n small modular reactor. En dan gaan we dat loszetten van het netwerk. En dan kan die gewoon met kabeltjes meteen, hè, kerncentraletje, richting die datacenters. Nou, het is onbetaalbaar. Het is echt heel duur. En ten tweede is het die technologie nog helemaal niet klaar. Ze moeten daar echt nog wel 5 tot 10 jaar vooruit voordat het echt een beetje te doen is. Uiteindelijk komt het dan neer dat al die datacenters moeten vechten om aardgas. Maar daar heb je ook pijpleidingen voor nodig. En dat kost ook nog tijd. Dus wat we nu krijgen is eigenlijk een beetje een time squeeze, om het maar in goed Nederlands te zeggen. Mm-hmm. Dat die datacenters moeten gaan lopen binnen een paar jaar. Echt al op korte termijn. Maar dat die energievoorziening nog niet zo goed geregeld is. En het kost heel veel geld. En het kost ook heel veel energie. Al die tokens worden betaald. En dan het laatste wat me ook wel opvalt is dat mensen vaak denken van die AI is straks goedkoop. Weet je wel. En voor particulieren, die hoeven bijna niks te gaan betalen. Maar die bedrijven eigenlijk, wat die doen, is heel hun processen aan proberen ze om te gooien. En dan eigenlijk wat ze doen is hopen dat er werknemers overbodig worden. Maar die stroom aan nota's die je voor tokens elke maand krijgt, moet je ook niet onderschatten. En dat is ook echt een serieus bedrag aan het worden. En dan moet ook wel even terugkomen op hoeveel geld er wordt uitgegeven. Uiteindelijk moet het terugverdiend worden. En als jij jouw werknemer niet op kantoor hebt, maar je moet ook een groot bedrag betalen aan tokens, is de vraag dat die terugverdienperiode, of dat allemaal wel goed komt. Er komen heel veel dingen nu naar boven. Want ik denk dat sentiment nu een beetje, ja, de realiteit komt ook wel naar binnen. We gaan al heel snel die datacenters krijgen. Maar we zien eigenlijk alleen nog maar geld wat eruit gaat. Maar we hebben nog niet heel veel gezien hoe het geld binnenkomt.
En dat is iets voor de komende jaren. En ik wil heel kort, nog in de terugblik, heel kort even aardgas behandelen. We gaan natuurlijk in de volgende aflevering uitgebreid met Ronald over aardgas praten, olie en allemaal van dat soort beleggingen. Alleen mij is dus afgelopen week wel opgevallen hoe snel de Europese aardgasprijs aan het stijgen is. 116% vanaf in januari, hoogste stand van de afgelopen 52 weken. En ik ben wel heel nieuwsgierig wat Ronalds mening is over wat ik nu ga zeggen. Mij valt het op hoe traag landen zijn met het aanvullen van hun aardgasvoorraden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, naar de aardgasopslagplaats, dan is hij op dit moment voor 32% gevuld. Dus gewoon 2/3 is gewoon leeg. Kijk naar dezelfde week van vorig jaar, er zat er geen 32% in, maar 55%. Dus landen zijn aan het wachten op een of andere manier om hun voorraden aan te vullen. En ik vraag me dus echt af van, waarom zo'n land als Nederland, waarom zijn we zo traag in het vullen van onze aardgasopslag? Heb jij daar een idee over? Want ik kijk je met verbazing elke keer naar die statistieken, Ronald.
Ja, ik heb toevallig, vlak voor ik hierheen ging, heb ik een stuk op LinkedIn erover geschreven. Wat fout gaat, is het inkoopbeleid. En dat is gewoon de pure onwetendheid volgens mij van de politici. En het niet afdwingen van acties. Kijk, ze hadden gedacht dat handelaren geld konden verdienen door zeg maar nu heel veel aardgas in te gaan kopen. En dan dat in de winter te verkopen. Maar die prijzen waren best wel hoog. Aardgasprijzen begonnen ook te dalen, omdat in Amerika wel heel veel aardgas is. Dus iedereen kijkt dan, in Amerika gaan die aardgasprijzen omlaag. Nou, dan moeten we nu nog niet inkopen hoor. Dat doen we straks wel goedkoper. Nou, dat denken ze dan 2-3 maanden. Daar heb ik ook echt al zo vaak opgeschreven op LinkedIn. Van het domste wat je kan doen, is te optimistisch zijn. Zeker met de straat van Hormuz, waar Qatar natuurlijk al bijna 20% LNG-productie stil ligt. En dan heb je eigenlijk, kijk, waar het domme is, dat is niet zozeer het dom van de politiek, hè, maar gewoon het is een beslissing die dom is, dat als je moet vullen en je wacht, dan zeg je dus in andere termen, we gaan dus in nog kortere tijd, moeten we dat volume gaan kopen. En eigenlijk zou je normaal zeg maar per maand 10 eenheden kopen. En dan heb je nog 4 maanden, dan moet je dus 2,5 keer zoveel inkopen. Dan zeggen ze, ja, maar dat moeten we niet doen. Want als we dat doen, dan jagen we onze prijs op. Hè? Dan gaan wij eerst 11 betalen en dan de volgende partij moeten we 12. Ja, dan had je dus inderdaad eerder moeten beginnen. Maar doordat je voor een systematiek hebt gekozen van wachten, als het fout gaat, word je 3 keer zo hard gestraft. En dat is nu dus ook de reden. Dus toen heeft een maand geleden, is de EMB heeft de verplichting gekregen van de overheid om nu een bepaald, ik dacht in Grijpskerk, te gaan vullen, de aardgasvoorraden. Maar er blijft nog een heel stuk open. dat stuk wat open ligt, dat kan niet door Amerika worden geleverd, niet door Noorwegen. Die hebben alles al wat ze kunnen leveren al toegezegd aan Europa voor 2026. Waar moet die aardgas vandaan komen? En daar zit nu dus het grote probleem. We hebben een contractmarkt. 90% ongeveer van het aardgas gaat wereldwijd door de contractmarkt. En dan heb je nog 10% spotmarkt. Dus dat kun je, iedereen kan dat kopen. En dan denken wij als Europa, weet je, als wij maar genoeg betalen, hebben we in het verleden ook gedaan, krijgen we dat volume. Hele foute conclusie, want de trouwe afnemers die zitten allemaal in het Midden-Oosten. Die hebben allemaal schade nu opgelopen van Hormuz. Hebben allemaal problemen met LNG. De allerduurste prijs nu door Pakistan betaald vorige week. En wat gaat er gebeuren als er nu één partijtje van LNG overkomt op de markt en die is vrij? Wie denk je dat ze dan gaan vragen, wil je hem hebben? De trouwe klanten in het Midden-Oosten, Verre Oosten? Of toevallig Europa die af en toe een partijtje
heeft? Ik ben heel nieuwsgierig, want ik weet het zo net nog niet met als reden dat wij natuurlijk echt rijk zijn. En als je kijkt naar de TTF, dus de Europese benchmark aardgasprijs, was iets geloof ik 62. Ik bedoel, we hebben 350 gehad in 2022 met als hoofdreden van er komt de cargo vrij en Frankrijk en Duitsland gaat tegen elkaar opbieden. Mm-hmm. En Azië heeft gewoon niet zoveel geld. Zouden dat de producenten van aardgas echt liever een trouwe klant hebben of liever gewoon de hoofdprijs uit Europa?
Nou, laat ik het zo zeggen. Die hoofdprijs, hè, die is een klein beetje boven wat het Verre Oosten betaalt. Oh. Hè, dus er zijn geen honderden dollars ertussen. Maar die hebben zeker liever hun betrouwbare klanten. Want daar hebben ze 20 jaar contracten mee. En ik heb zelf in die business zitten, ook in chemicaliën. Als jij een trouwe klant bent en je hebt grote contracten, dan noemen ze dat een first look. Noemen ze dat? Als er dan de partij over is, wil je me dan bellen? En dan zegt die verkoper, jij hebt de first look. Dus dat betekent, jij mag het eerste prijs doen en bieden. En als je die krijgt, en ik vind hem goed, dan krijg je hem. En dan bellen ze niet eens met de Europeanen. Echt niet.
Maar denk je dat Nederland een tekort gaat krijgen? Dus in de zin van dat de tank gewoon leeg is en dat we het huis niet meer kunnen verwarmen. Nou, omdat natuurlijk die trouwe afnemer uit Azië de aardgas krijgt en niet wij.
Wat ik verwacht is dat we dus ook door de escalatie tussen Iran en VS, dat die LNG-partijen moeten we afschrijven. De politiek gaat beslissen dat die vulgraad moeten we loslaten. Dus we gaan gewoon accepteren dat we op 70% zit, op 80% of pas in december in plaats van november. Mm-hmm. En of er een koude winter wordt, dat gaat dan beslissen hoeveel die prijs op gaat lopen. Maar dat we een tekort gaan hebben is zeker. Maar ze kunnen gered worden door een hele warme winter. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar de beginsituatie is niet lekker.
Dus, in de, volgende
dus de schok kan nog komen. Toch? We kunnen. Ik bedoel,
ja, ik denk dat die wel gaat komen. Want ik zit ook te kijken naar de Chinese invoer van LNG. Ik bedoel, die is afgelopen week gestegen naar het hoogste punt van de afgelopen 22 maanden. En China had zich maandenlang had het juist wat minder gekocht. Dus ik weet niet of het een eenmalige wekelijkse uitschieter is. Hmm. Maar als China zich ook weer meldt op de wereldmarkt, dan is het heel erg interessant om dat te gaan volgen.
Ja, het is gewoon wat altijd meespeelt, waar je naar moet kijken, zijn eigenlijk een paar dingen. Het weer, het is in het Verre Oosten gewoon heel erg warm op het ogenblik. Het tweede waar je moet naar kijken is de kolenprijs. Dus zodra de kolenprijzen laag zijn, dan koopt het Verre Oosten minder LNG. Maar als de kolenprijs omhoog gaat, dan gaan ze juist andersom. Dan gaan ze meer LNG kopen. En het derde waar we nu gewoon naar moeten gaan kijken is dat als wij als Europa echt serieus tekorten krijgen, want dit is niet de eerste keer, het is ons ook gebeurd vorig jaar, hè, dan moeten we gewoon bereid zijn dat risico te nemen, de voorraden te vullen. Het is niet zo dat je altijd verlies maakt of dom beslist als je voorraden gevuld hebt. Daar heb je strategische voorraden voor. Je kunt die ook jaren aanhouden. Maar stop met dat overdreven optimistisch zijn, zonder dat je echt weet wat die marktwerking is. En dat partijen die elkaar vertrouwen en 20 jaar, 25 jaar contract hebben, dat die echt de preferentie hebben boven de Europese kopers.
Wat is de reden dat in 2022 die partijen die 25 jaar contracten hadden, dat wij in Europa wel nog alles konden kopen?
Nou, ik weet niet of je dat die krantenkop, ik herinner dat nog wel, BNR, dat ik dat gezegd heb. Dat er heel veel arme landen, jij haalde dat nu al aan, heleboel arme landen, denk aan Namibië, Egypte,
Sri Lanka.
Die kopen ook LNG, ook India. Ja. Hè? En die konden boten omkeren en die hebben per boot Hè, de grootste winst op één boot, LNG-tank, is $200 miljoen geweest. Ja. Dus ja, zo'n...
Dat kan nu toch ook weer gebeuren?
Ja, zo'n corrupt land die gaat gewoon voor die denkt 200 miljoen, daar kunnen we een hoop mee doen. Mm. Onze burgers die zaten letterlijk, hebben ze weken in het donker gezeten, omdat die elektriciteitscentrale gewoon zacht moest draaien. En wij in Europa waren zo blij, want we hadden voor $400 hadden we lekker die LNG gekocht. En toen zei ik ook van, maar weet wel hoe principieel wat wij doen. Hè? Wij zetten mensen gewoon in het donker, omdat wij gewoon niet zelf goed besloten hebben.
Nou, we gaan het straks ook nog verder hebben. Ik moet hier even op adem komen.
Natuurlijk.
Met Ronald gaan we het hier nog uitgebreid over hebben. De volgende aflevering over de energiemarkt.
Voor kennis.
Nou, goud en zilver deden het gemeten over de afgelopen 5 jaar qua rendement beter dan de Nasdaq.
Ja, klopt. Dat is wel iets om even bij stil te staan. Want ja, de Nasdaq heeft
dat wilde ik ook met jou doen.
De wind in de zeilen door AI. Ik bedoel, elke keer vliegt het weer naar nieuwe hoogtepunten. En iedereen weet dat we in een AI-boom zitten. En als je dan kijkt naar de afgelopen 5 jaar in euro's en inclusief dividend, dan heeft de Nasdaq een rendement gegeven van 111%. En fysiek goud 129% gestegen. En zilver met 130%. Dus ik bedoel, goud en zilver zitten echt in een 5-jarige boommarkt. Alleen het voelt als een berenmarkt, omdat in de eerste maanden van dit jaar edelmetalen heel slecht hebben gepresteerd. Want we hebben natuurlijk een nieuwe voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, in februari 30 januari, voorgedragen door Donald Trump als ideale Fed-voorzitter. En van alle kandidaten die in de race waren, was Warsh waarschijnlijk de persoon die het rente het minst makkelijk zou verlagen. En een hogere rente is slecht voor edelmetalen. En goud verloor sinds de nominatie 12%. En zilver ging zelfs met ruim 25% onderuit.
Wat is het verband tussen rente en die edelmetalen?
Nou ja, rente krijg je natuurlijk rente. Als jij €100 hebt en je krijgt 1% rente, dan krijg je gewoon een eurotje elk jaar. Kijk, op het moment dat je goud en zilver hebt, is er geen rente, er is geen winst, er is geen kaststroom, er is helemaal niks.
Dividends, nee.
Dus op het moment dat de rente van 1% naar 5% gaat, dan krijg jij niet 1 eurotje op 100, maar 5 euro. Dus de rente is, als die stijgt, wordt rente aantrekkelijker.
Is het de aanjager van de edelmetalen?
Op korte termijn wel. Op korte termijn wel. Het is alleen niet de aanjager op het moment dat de inflatie uit de klauwen lopen en gewoon lekker allemaal zijn gangetje mag gaan. Mm. Maar op het moment dat de rente stijgt en de Fed grijpt in, dan is het wel een van de belangrijkste criteria daarvoor. Mm-hmm. Alleen op het moment dat je in een boelmarkt een tussentijdse grote koerscorrectie hebt, is altijd het moment om te bepalen van, is de boelmarkt over? Moeten we bijkopen? Ja. Mensen die er nog niet in zitten, moeten die erin?
Instappen? Ja.
En ik denk dat de boelmarkt nog niet voorbij is.
Oké, en hoe maak jij dat onderscheid?
Omdat op het einde van een boelmarkt zijn de schuldproblematieken opgelost. Dus ik bedoel, we hebben 2 perioden gehad dat aandelen echt dramatisch hebben gepresteerd en goud verschrikkelijk goed.
Ja.
Ik bedoel, de eerste was begin jaren 30. Toen ging natuurlijk de Dow Jones met 90%. Onderuit. Mensen wilden onder andere goud kopen, maar de Amerikaanse overheid verbood het om goud te kopen. Dat waren ook de gouden standaard. En de Amerikaanse overheid wilde niet druk op die standaard. Dus beleggen in goud werd verboden. Wat had je begin jaren 30? Door al die bedrijven die omvielen, bedrijven, particulieren die failliet gingen, werd de schuldenproblematiek volledig opgelost. En kon je gewoon weer met een schone lei beginnen. Dus dat is via deflatie. We hebben nog een keertje een schuldenzeepbel opgelost. Dat was in de jaren 70. Toen ging de inflatie omhoog. Stijgende inflatie zorgde ervoor dat schulden minder waard zijn. Want op het moment dat prijspeil 10% stijgt, dan zijn ook je schulden meteen 10% minder waard. Omdat je inkomen vaak ook 10% omhoog gaat. En dat was een dramatische periode voor aandelen. Want als je dan kijkt naar de S&P 500. Ja. Deze stond op 100 in 1966.
Ja.
En in 1981 stond het nog op 100.
Ja.
Dan kan je zeggen van 0% rendement. Ja, eigenlijk is dat niet zo. Want je had 160, 170% inflatie. Dus ik bedoel, je aandelen, kon er niks meer verkopen.
Ja.
Weet je, goud ging toen van 30 naar 800 toe. Dus je ziet vaak op het moment dat aandelen extreem slecht presteren, dat goud heel goed presteert en dat dan meteen de schuldencrisis is opgelost. Weet je. En dat hebben we ook een keer het tegenovergestelde gehad. Dat aandelen fantastisch presteerden en goud dramatisch. Dat was onder andere, dat was eind jaren 90. Toen dachten we met z'n allen, we zijn zo enthousiast over de wereld. Er zal nooit meer een recessie komen door het internet. We gaan naar een papierloze wereld. Gordon Brown, de minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, die zei van, wij moeten meer fiat, dus meer papieren geld als diversificatie hebben. Dus een groot gedeelte van de goudvoorraad werd verkocht uit Groot-Brittannië. Want het was niet meer nodig, want we zouden naar een ideale wereld gaan. Dat is het ene extreem naar het andere extreem. Mm-hmm. En het grappige is, als je dan kijkt naar de Dow Jones en de goudprijs. Op het moment dat een schuldencrisis opgelost, zijn de standen bijna gelijk. We stonden op 1, nog wat in 32. We stonden precies op 1 in 81. En in 1999 stonden we op 42. Mm. En sindsdien zijn we van 42 gedaald naar 13 nu. En ik denk dat we weer onderweg zijn naar een stand van uiteindelijk 1 of 2.
Oké. En wat houdt dat dan in?
Dat houdt in dat goud beter presteert dan Amerikaanse aandelen. En ik denk dat we...
Maar dat heeft het toch, dat zei je toch aan het begin, dat heeft het toch de afgelopen 5 jaar al...
Ja, maar ik denk dat het de komende 10 of 15 jaar ook nog een keer gaat gebeuren. Want ja. Ik bedoel, de schulden in de Verenigde Staten worden steeds groter. Mm-hmm. Bij elke recessie neemt het procentuele overheidstekort sneller toe dan de vorige keer. De centrale bank gaat elke keer nog sneller grotere opkooppakketten introduceren. Mm-hmm. Kijk, en op het moment dat je kijkt naar de Compact for America Educational Foundation, een non-profit organisatie die de Amerikaanse overheidsschuld bijhoudt.
Yeah.
Die heeft berekend dat op het moment dat de Amerikaanse overheid nu $1 aan schuld uitgeeft, dat het meteen 66 cent daarvan naar de rentebetalingen moet. Wat dus enorm is. Dus je leent $1 en je gaat 66 cent gooien naar rentebetalingen. En zij hebben een kritische grens gelegd op 70 cent.
Okay.
Want als die dus 70 cent wordt overschreden volgens hun in 2027, dan heeft het gewoon geen zin meer en dan kom je in een debt spiral terecht.
Okay. Yeah.
En zo hadden ze, ik geloof 8 of 9 punten die al zijn afgevinkt volgens hun.
Yeah.
En ik denk gewoon dat op het moment dat geld lenen om niks van te kopen, alleen om je schulden af te lossen of te onderhouden, dat niet iets houdbaar is. Kijk, en dan beginnen we te komen waar we het in de vooruit terugblik over hadden. Mm-hmm. De rente stijgt, omdat mensen twijfelen aan de Amerikaanse schuld.
Mm-hmm.
Uiteindelijk komt er op een punt dat de Fed moet ingrijpen.
Mm-hmm.
Zoals het altijd deed, bijvoorbeeld ook dat de Tweede Wereldoorlog, dan zetten ze de rente vast. Van heel erg simpel, de rente mag niet boven 2,5% was het in de jaren 50. Ik denk nu dat ze hem op 6% zullen gaan vastzetten.
Ja.
Ja, dan loopt de inflatie, loopt de klauwen uit. En dan gaat goud en edelmetalen er vandoor tot de verhouding weer 1 tot 2 is.
En je had het aan het begin had je het ook over, want we hebben natuurlijk net inderdaad over die correctie gehad van goud en zilver. Wat zei je nou, correctie? Goud die daalde.
Ja, goud een procent of 12, zilver een procent of 26.
Waarom beweegt zilver zoveel meer dan goud?
Omdat er veel meer goud is dan zilver.
Yes.
Dus op de wereld bestaan er heel veel goudmijnen waar we dus gewoon goud winnen.
Mm-hmm.
80% van de mijnen waar zilver wordt gewonnen is geen zilvermijn. Dus goud is een hoofdproduct. Mm. Zilver is een bijproduct.
Ja.
Dus op het moment dat je bijvoorbeeld lood wint, is een hele bekende. Die andere is zink. En die andere is gewoon lood, zink. En nog eentje waar ik niet op kom. Op het moment dat jij een mijnbouwbedrijf bent en je wint lood, en toevallig komt er ook wat zilver omhoog, dan ga je niet, omdat de zilverprijs door het dak gaat, de productie van lood verhogen. Want dat lood kan je helemaal niet meer verkopen. Dus je ziet ook dat in een boommarkt van edelmetalen dat goud redelijk snel toeneemt, zilver niet. Dus het beweegt op een hefboom.
Mm.
En daarnaast speelt mee, waarvoor ik denk uiteindelijk dat zilver sneller omhoog gaat, dat er ook weer een run komt op edelmetalen.
Yeah.
Ja, dan is er, groeit het aanbod niet, wel de vraag.
Yeah, 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 yeah.
En gaat zilver door het dak. Weet je, vroeger was het een monetair metaal. En nu datacenters, niks op de wereld geleid, beter elektriciteit dan zilver, zonnepanelen. Dus er komt ook steeds meer industriële toepassingen voor. En we leven natuurlijk ook in een ESG-tijd. Dus ik bedoel, de top van de zilverproductie was in 2016. En daarna daalt het alleen maar.
Juist.
Dus de markt is veel kleiner en krapper. Kleiner, ja. En wat je dus ziet is op het moment dat we even een tegenslag hebben. Dan denk ik, oh, we hebben wars. Die gaat de Amerikaanse inflatie oplossen. Ja, dan rennen mensen weg uit edelmetaal. En dan krijgt zilver ook meteen de hardste klap voor de kop.
Ja, precies. En, maar dan, en heel even andersom, want je hebt het nu dus gehad over zegt, oké, dit zijn de signalen waar je dat je weet dat die bullmarkt doortrekt. Is het dan precies het tegenovergestelde voor wanneer een daadwerkelijk een bearmarkt inzet?
Ja, 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 ja. Ja, zeker. Dus op het moment dat de schulden nu zijn opgelost,
ja,
dan is het klaar.
Ja.
Weet je, dan is het, kunnen we 30 jaar wat anders gaan doen. Maar ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren.
Oké, dus waar liggen de kansen?
De kansen liggen natuurlijk in allemaal individuele aandelen. Waar we het omslagverhaal over hebben geschreven deze week.
Mm-hmm. Dus ik bedoel, dus die komt maandag
van Belang kunnen dan weten wat mijn voorkeur is om van deze trend te profiteren. Maar op het moment dat luisteraars gaan abonnementen willen nemen, je kan ook gewoon fysiek goud en fysiek zilver kopen.
Ja.
Zal minder rendement opleveren op lange termijn op de beleggingen die ik in het omslagverhaal heb geschreven.
Waarom? Maar
omdat
goudmijnen een bedrijf zijn, die hebben een cashflow, die hebben een...
Ja, ja, kijk, je hebt natuurlijk van... kijk je naar de voorraden zilver, dan zijn deze de afgelopen 5 jaar wereldwijd gedaald op de beurzen. Dat betekent dus dat de zilvermarkt in een tekort zit. Ik denk dat we ergens in de komende jaren gewoon de bodem gaan bereiken. Dat gewoon het niet meer mogelijk is om fysiek zilver op een beurs te kopen. Omdat de vraag te hoog is en het aanbod te laag. En dan verwacht ik een run op zilvermijnen. Waar gewoon zilver in de grond zit. En welke staan in het omslagverhaal, Frederike?
Die is maandag, zo is die in ieder geval te lezen.
Ja, hij ligt bij de eindredactie.
Hij ligt bij de eindredactie en dan vanaf vrijdag in print. Dankjewel, Karel. Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Ik ook. Oké, in de volgende aflevering gaan we met Ronald de Zoete, onze expert, gaan we duiken in de oliemarkt en de energiemarkt. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.